Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Een bejaarde maffiabaas bewerken met een hangslot.
Ja, Japanse reality TV met een man, een bakje rijst en een blote pielemuis.
Ja, dit zijn zomaar wat onderwerpen die voorbij kunnen komen in de podcast De Nummer 1 Aller Tijden.
Bram Krikke, die ook wel geschiedenisnerd is, en ik, Stijn van Vliet, lijstjesfanaat, nemen elke week een mooi geschiedenisverhaal mee.
Alleen er is altijd maar één verhaal het beste verhaal en dat is dan De Nummer 1 Aller Tijden.
Luister dit vooral exclusief op Podimo en heb je nog geen account, dan kun je natuurlijk ook gewoon gratis een account aanmaken via www.podimo.nl/Bram en Stijn.
Het is woensdagavond 18 september en het WK wielrennen staat voor de deur. Live vanuit het Van der Valk in Nieuwekerk aan de IJssel is dit de Rode Lantaarn.
Nog een ruime week en dan is het zover. Rare shirtjes, onbekende wegen en fietsende ZZP'ers uit Zimbabwe en Oezbekistan. Het grootste raadsel van de wielerkalender is aanstaande, het WK. Zelfs voor jullie favoriete bankzitters is het voorspellen van deze koers een godspe, maar dat betekent niet dat we het niet gaan proberen. Een wijs mens weet wanneer hij hulp moet vragen en gelukkig duurde onze kweeste niet lang. Want als je van de Nederlandse loterij de grootste wielrenster ooit in de spreekwoordelijke schoot geworpen krijgt, dan kan je spreken van een lot uit de... Juist ja, vul dat cliché zelf maar in. Het voorlezen van haar palmares zou een volledige aflevering van Zomergasten kunnen vullen, dus daar gaan we niet aan beginnen. We houden het bij haar verkiezing tot beste wielrenner aller tijden samen met Joop Zoetemelk door de KNWU en de kanttekening dat als er iemand weet hoe je een WK moet winnen, dan is het wel Leontien van Morsel.
Molto bene la Van Morsel, la passa sulla sinistra. Ed è la Van Morsel a vincere il campionato del mondo. Van Morsel al primo posto.
I wish I could be in the south of France.
Sous les France.
In the south of France. Sitting right next to you.
Leontien, welkom.
Ja, in mijn eigen Nieuwekerk. Ja. Het is voor mij een thuiswedstrijd. Nieuwekerk aan de IJssel.
Ja, dat is waar. Ik zeg wel welkom, maar eigenlijk zijn wij hier te gast.
Ja. Maar zo voelt het ook.
Ja, ik wilde even voor duidelijkheid zeggen. Wij zijn Jonne en ik en Leontien van Morsel.
Ja, geen want Willem vanavond.
Geen Willem. Dus daar mogen we af en toe wat sneer aan uitdelen.
Zeker.
Als we willen. Maar we zijn in een vergaderzaal in het Van der Valk Hotel.
Ja.
En jij zei gelijk, Van der Valk betekent veel voor me.
Ja, Van der Valk heeft heel veel voor mij betekend. En eigenlijk nog steeds. Ja, dat is wel eigenlijk een heel bijzonder verhaal, is dat. Ik praat altijd over mijn eerste carrière en mijn tweede carrière. En mijn eerste carrière ben ik succesvol geweest. Maar uiteindelijk moest ik stoppen omdat ik te maken kreeg met een eetstoornis. En op het moment dat je aan de top staat, dan staan de sponsoren in de rij. Maar op het moment dat je dan te maken krijgt met een psychische ziekte... En je wil na 2-3 jaar afwezigheid een comeback maken, dan staan die sponsoren staan niet meer in de rij. En ik heb toen besloten om uit de nationale selectie te stappen en een eigen commerciële ploeg te gaan beginnen. Maar ja, dat is natuurlijk niet makkelijk als de sponsoren niet in de rij staan. En dan maak je een plan van aanpak thuis aan de keukentafel. En dan denk je, ja, een commerciële ploeg, hoe gaan we dat doen? Ja, dan ga je fietsen en dan ga je naar de plaatselijke fietsenmaker. En die gelooft dan nog wel in je comeback. En dan krijg je daar, worden die fietsen beschikbaar gesteld. Maar trainingskampen is best wel een behoorlijke kostenpost voor een commerciële ploeg die maar heel weinig budget heeft. Ja. En toen zei ik aan die keukentafel, zei ik tegen mijn man, ik ga Ben van der Valk bellen. En toen zei hij, ik ga Ben van der Valk bellen. Waarom ga jij Ben van der Valk? Ja, ik ga vragen of dat hij mij wil sponsoren, want dat heeft hij ooit gezegd. Toen ik als jong meisje van 19 jaar een van mijn eerste trainingskampen had in Hotel Akersloot, toen was ik net een beetje bezig om op mijn voeding te letten. En ik had kip zonder saus had ik besteld. En Ben van der Valk, die serveerde die kip uit, maar die baggerde helemaal gewoon in de saus. En ik keek meneer van der Valk aan. Ik zeg, ja, maar als ik dit opeet, word ik nooit wereldkampioen. En toen zei hij, nou, kleine, kom maar mee naar de keuken. En toen hebben we samen opnieuw kip staan te bereiden. En toen zei hij echt de legendarische woorden tegen mij. Hij zegt, als jij het waar gaat maken om ooit wereldkampioen te worden, mag jij de rest van je leven mag jij op mij terugvallen.
Oh.
Maar er zat echt gewoon 10 jaar of zo zat daar tussen. En toen zei Michael, mijn man, die zei, ja, maar Leontien, dat weet hij echt nooit meer. Ik zeg, ik weet zeker dat hij het weet. En ik belde hem. En hij zei, ik weet waarvoor jij belt. Hij zegt van, tot wanneer jij wil, mag jij gebruik maken van als alle faciliteiten van het Van der Valk Hotel. En ook die van mijn broers. En wij bekostigen alles. Dus dat is zo'n belangrijke sponsor voor mij geweest. Die hebben zoveel voor mij betekend. Maar tot op de dag van vandaag hebben ze ook meegeholpen om het Leontienhuis, een huis wat wij op hebben gericht om kinderen te helpen met anorexia en bulimia, daar hebben zij ook echt een medewerking aan verleend. Dus weet je, de Valk voorschoten groep zit echt in mijn hart.
Nou ja, heerlijk.
Ja.
En een mooi verhaal.
Ja, dat is ook echt een heel bijzonder verhaal. En iedere keer als ik bij Valk binnenstap, jullie zeggen het voelt als thuiskomen, maar dit voelt voor mij echt gewoon, ja, het is echt een soort tweede thuis voor mij geworden.
Ja, wij waren helemaal in ons nopjes. Toen wij hier beneden naar binnen liepen, op de tv stond er de Rode Lantaarn podcast, verdieping 4, bij de boardrooms.
Ja.
Maar jij stond er ook achter tussen haakjes als Leontien. Meer was er niet nodig, blijkbaar hier.
Nee, dat hoeft niet, hè. Als het een soort tweede thuis is, dan is dat goed op deze manier.
Ik wou net zeggen, wij voelden ons wel echt heel erg thuis.
Ja, wij dachten, ook echt, dat is een warm welkom.
Potten met wijngums en er kwam Lorenzo kwam ons thee en koffie aanbieden.
Ja,
super sympathiek.
Ja, lekker, ja, hè? Dat is toch heerlijk?
Ja. Best wel wat wijngums gegeten, ben ik heel eerlijk in.
Ja, nee, het staan daar ook allemaal. Dat is toch heerlijk als je hier gewoon binnenkomt, dat er lekker snoeppotten staan en lekker wat te eten, lekker wat te drinken. Daar word je toch blij van?
Nee, zeker.
Hier op de tafel ook lekker.
Maar die heeft jongen hier neergezet, een pot met bounties en marsen.
Heerlijk, toch?
Maar we moeten even voor de millennials onder onze luisteraars. Dat zijn er waarschijnlijk 10 of zo. Maar die weten misschien niet precies wie jij bent. Zullen er weinig zijn. Maar we moeten toch even een introductie doen. Want John en ik zeggen altijd dat wij zijn uit het tijdperk Rob Ruig in het wielrennen. We hebben dus de zeer magere wielerjaren van Nederland meegemaakt. Op één front na, namelijk het vrouwenwielrennen, waarin jij de ene overwinning na de andere boekte. Nou, we hebben even een screenshot gemaakt van de prijzen, de belangrijkste prijzen die je gewonnen hebt. Maar die is zo groot dat ik hem heel klein moest maken in mijn aantekening, want anders paste die er niet op. Maar ik moet dan altijd vooral denken aan de beroemde surplace die je ooit in de Tour de France hebt gemaakt. Dat is een moment wat ons allemaal is bijgebleven. Maar ook de 2 WK-overwinningen.
Ja, zeker.
Ja. Nou, het is eigenlijk jammer dat je, ik begrijp dat je die surplace, dat je die eruit vist, zeg maar. Maar dat is voor mij natuurlijk eigenlijk heel dubbel. Omdat dat eigenlijk de mindere periode in mijn wielercarrière is geweest. Mm. Eigenlijk jammer dat ik daar niet intens van heb genoten. Omdat je toen al te maken had met een eetstoornis.
Ja.
Dus dat is jammer. En eigenlijk die 2 wereldtitels, 92 en 93, die vallen daar ook onder.
Dus wat zie je dan zelf als jouw mooiste, je meest glorierijke overwinning? Waar denk je met het meeste warmte aan terug?
Ik denk, nee, dat weet ik trouwens zeker. Valkenburg, 1998, wereldkampioen worden in eigen land. Dat is een kippenvel moment. Maar dat is ook veel meer geweest dan alleen die wereldtitel. Omdat je terugkomt aan de wereldtop en je hebt de eetstoornis overwonnen. En dan sta je op dat podium met een gezond lichaam en een gezonde geest. Dus dat is gewoon, dat is bijna niet in woorden te omschrijven wat je dan voelt. Dat voelt zo machtig. Dat heb je met een heel klein groepje mensen heb je dat gedaan. En dat is heel mooi. Dat is denk ik, dat weet ik zeker, ons mooiste sport. En ook de nadruk op ons. Ons mooiste sportmoment. Want
wie is ons?
Ons is Michael, mijn man, maar ook mijn schoonfamilie, mijn eigen familie en die sponsoren die nog in mij geloofden. Dat groepje mensen, dat was heel klein. Maar ja, dat voelt als rijkdom.
Maar logeerde je toen die avond ook in een Van der Valk hotel in 1998?
De voorbereiding heb ik allemaal gedaan in een Van der Valk hotel. Maar op het moment dat je Nederland vertegenwoordigt tijdens een wereldkampioenschap, moet je weer aansluiten bij de nationale ploeg. En die maakte niet gebruik van een Van der Valk hotel. Dus dat was jammer. Ik weet niet meer, ik ben de naam van het hotel kwijt. Maar er was in ieder geval een hotel in Valkenburg, maar dat was niet het Van der Valk hotel.
Hoe was je band toen met de Nederlandse bond?
De band met de Nederlandse bond, dat heeft natuurlijk wel in die jaren wel een deukje opgelopen. En ik ben eigenlijk ook blij, zeg maar, dat ik de voorbereidingen, tot een week voordat je je moest melden in het hotel, dat ik dat samen heb kunnen doen met mijn eigen ploegje. En gewoon gebruik heb kunnen maken van een Van der Valk hotel.
Ja.
Ik heb daar gewoon heel veel trainingskampen belegd. En ik heb echt, ik kon zeg maar het wegparcours en het tijdritparcours. Ik wist echt ieder steentje, iedere bocht. Als ik mijn ogen dicht had gedaan, dan had ik hem nog kunnen fietsen, bij wijze van. Ja. Zo vaak heb ik hem nagebootst, de tijdrit en de wegwedstrijd. Ik was er gewoon klaar voor. Dat voelde ik wel.
Ja, we moeten er ook bij vermelden dat je ook heel goed was op de baan, toch? Dat was het waren meerdere disciplines waar jij op actief was.
Ja, en ik moet ook wel zeggen dat later in mijn carrière, dat ik ook heel blij ben geweest dat ik zeg maar een dubbel programma mocht rijden. Want ik denk als je jaar in jaar uit hetzelfde wegprogramma rijdt, dan is het saai. Dan is het heel saai. En op het moment dat je een beetje kunt switchen van baan naar weg, en ja, dan wordt het niet eentonig en niet saai. En dan, voor mij was het gewoon heel erg belangrijk dat je ieder jaar een nieuwe focus had, een nieuw doel in je wielercarrière.
Ja, voor jou was het saai omdat je alles won. Dat zal voor de meeste renners niet gelden.
Nee, ik heb wel gewoon, ik heb natuurlijk ook jaren dat ik zeg van nou, in 2001 en in 2003 heb ik natuurlijk het werelduurrecord helemaal centraal gestaan. En dan wilde ik mijn tijd op de 3 kilometer achtervolging wilde ik weer verbeteren. En dan wilde ik weer met totale focus op het wereldkampioenschap tijd rijden. Maar dat zorgde er wel voor dat ik fris bleef in mijn hoofd. En dat het niet eentonig werd voor mezelf.
Dus 98, werd je wereldkampioen tijdrijden, toch?
Ja, wereldkampioen tijdrijden. En ik werd tweede in de wegwedstrijd.
Ja. En kan je ons mee terugnemen naar dat, dus dat WK tijdrijden die je wint? Je zegt, ik wist elk steentje, elk hoekje. Wat was het moment dat je wist van ik heb het. Dit gaat hem worden. Of twijfel je daar tot?
Ik geloof dat ik won met 100ste of zo. Ja. dus ik ben blij dat ik niet zeg maar 10 meter voor de streep mijn benen stil heb gehouden.
Ja.
Want dan had ik niet gewonnen.
Nee.
Ik wist wel voor mezelf dat ik alles uit had gehaald. En dat heb ik wel geleerd in mijn tweede carrière. Wat het ook zou worden op een WK of een Olympische Spelen. Dat ik wist dat ik alles aan had gedaan en ook alles voor had gelaten. En op het moment dat je dan tweede wordt of je wordt niet Olympisch kampioen, dan moet je daar vrede mee hebben. Omdat je weet dat je nergens geen steekjes hebt laten vallen. En dat heeft me wel heel erg sterk gemaakt in mijn hoofd.
Ja. Kan je eigenlijk zo'n race, ik heb bij sommige herinneringen dat ik echt mijn ogen dicht kan doen. En dan voel ik weer dat ik ergens op een bepaalde plaats, een bepaald moment ben. Heb jij dat ook bij een race, dat je dat echt helemaal zo terug kan halen?
Nee, ik moet zeggen, ik heb een heel druk leven op dit moment. Dus ik haal hem nu. Ik ben ook heel nuchter. Dat ik denk van ja, dat is een periode in mijn leven geweest. En natuurlijk ben ik daar ongelooflijk trots op. Maar ik ben ook heel trots op hoe dat ik nu in het leven sta. En weet je, onze kleine meid en ons bedrijf. En wedstrijdleidster de koersdirectrice in de Amstel Cold Race. Dus je bent met zoveel andere dingen bezig dat ik niet heel vaak niet meer mijn ogen sluit. Omdat ik denk, nou, ik ga nog eens even die tijdrit naboots. Maar ik geef best wel veel presentaties voor het bedrijfsleven. En daar zitten wel beelden in. En daar zitten ook die beelden in. Ja, en dan ben je wel gewoon heel erg trots. Als je dan ziet hoe dat je helemaal kapot bent op het moment dat je de Kouberg op moet rijden. Ik reed volgens mij op het buitenblad reken omhoog.
Eindigde die op de Kouberg, de tijdrit?
De tijdrit die eindigde de Kouberg over en dan 600 meter verder.
Ah ja.
Dus, maar je moet je voorstellen op het moment dat je een tijdrit rijdt van 25 kilometer, dat je al 24 kilometer met de verzuring in je benen, in je oren, in je totale body. En dan moet je nog eens die Kouberg op. Ja. Dus ja, als ik nu terugdenk, ja, dan voel ik alleen maar pijn. Pijn en verzuring. Ja. Maar ja, ook kippenvel. Want ik moet ook zeggen, het Nederlandse volk heeft denk ik mij wel echt gewoon naar boven geschreeuwd. Niet normaal. Een dameswielerwedstrijd. Ja, nu de Amstel Cold Race voor vrouwen. Maar daar staat het niet, normaal gesproken niet rijen dik, zeg maar. Maar tijdens dat wereldkampioenschappen was er ook heel veel mensen stonden aan de kant van de weg. En ja, dat is gewoon gaaf. Dat geef je toch net even die 2 of 3% extra die er uiteindelijk voor heeft gezorgd. Ja. Dat ik in 98 goud pakte tijdens de tijdrit.
Het is leuk dat je daarover begint, over het vrouwenwielrennen in het algemeen. Hoe kijk je naar de staat van het huidige vrouwenwielrennen?
Er is wel veel gebeurd. Er zijn natuurlijk veel meer commerciële ploegen op dit moment. Maar ik vind het gewoon heel erg jammer dat de grote koersen, net zoals de Tour de France. Ik zou zo graag de generatie van nu gunnen wat ik als jong meisje mee heb gemaakt. Ik heb 3 keer de Tour mogen rijden. En even terugdenken, volgens mij in 89 heb ik de Tour mogen rijden in het voorprogramma van de mannen. En die won ik niet, daar werk ik 31ste. En daarna heb ik 2 keer, maar die was afzonderlijk van de mannentour, 2 keer dan de Tour gewonnen. Maar toch, als ik terugdenk, dat was ook nog in mijn gezonde periode, maar heb ik die als mooier beleefd. Meer omdat,
die eerste uit 89?
Ja, omdat die entourage eromheen. Ja, dat zou ik die vrouwen van nu zo graag gunnen. En dat hebben ze wel in een Amstel Cold Race en in een Ronde van Vlaanderen en een Luik-Bastenaken-Luik hebben ze dat. Maar ik zou ze zo graag een grote ronde gunnen zoals ik dat heb gevoeld. Ja. Dat het niet 2 dagen is of 1 dag, wat de ASO dan nu zegt van ja, maar ja, we laten ze toch 1 dag fietsen. Dat vind het zo jammer.
Waarom is dat eigenlijk? Voor mensen die dat niet weten, waarom is dat minder geworden?
Nou, ik denk dat het, want ik heb er nu zelf mee te maken. Ik wil nu ook voor de Amstel, voor volgend jaar, wil ik eigenlijk dat de vrouwen die koersen nu tijdens de Amstel Cold Race 121 kilometer. En heel veel vrouwenkoersen en World Tour wedstrijden zijn 140. Het WK is volgens mij 150 kilometer.
Ja.
Dus ik wil die afstand, die wil ik langer maken. Maar je hebt met zoveel dingen te maken. Weet je, de vrouwenkoers mag niet overlopen in de mannenkoers. Dus als de mannen dan weer langzamer rijden en de vrouwen harder, dan lopen er 2 koersen door elkaar heen. Dus organisatorisch is het best wel ingewikkeld. Dan zit je ook nog met de tv-rechten van zoveel willen ze de mannen uitzenden en dan hebben ze te weinig van de mannenkoers en te veel van de vrouwenkoers. Dus ik dacht altijd dat het veel simpeler was, maar ja, ik maak het nu van dichtbij mee en we hebben pas zitten vergaderen. Ja, en je moet echt wel passen en meten om dat allemaal in goede banen te leiden, want je wil ook niet dat koers in elkaar overlopen.
Het is eigenlijk gewoon voor de organisaties ook ontzettend veel gedoe om al die losse races te organiseren, die met elkaar rekening moeten houden. En dan kiezen ze gewoon elke keer voor de mannenrace, als ik het zo een beetje hoor.
Ja, dan zeggen ze toch, ja, dat levert natuurlijk ook meer op. Omdat, in meer landen wordt dat uitgezonden. Kijk, de Amstel Cold Race wordt dan nu wel uitgezonden in Nederland en in België. Maar de mannenkoers van de Amstel Cold Race wordt in veel meer landen wordt dat uitgezonden. Dus ja, het heeft met zoveel factoren heeft het te maken. Dus het is toch moeilijker dan dat ik had verwacht.
Maar wat er natuurlijk ook veranderd is dat Nederland ontzettend goed en dominant is op het moment in het wielrennen. Ik kan me zomaar voorstellen dat een aantal van deze wielrenners voor de tv hebben gezeten toen ze jouw WK-overwinning hebben gezien en zelf zijn gaan fietsen. Maar wat denk je, waardoor is Nederland zo ontzettend goed geworden?
Ja, maar toch is dat wel van alle tijden. Want kijk, het wordt nu nog niet heel veel uitgezonden, vind ik, maar wel veel meer dan tig jaar geleden. Maar als ik even terugga naar mijn generatie, hadden we natuurlijk ook een hele sterke generatie. In eerste instantie heb ik natuurlijk moeten knokken tegen een Monique Knol en tegen een Monique de Bruin. Mm. En daarna, als ik terugga naar de Spelen van Sydney, of het zeg maar Mirjam Melgers, of het haar medaille op om voor mij de sprint aan te trekken. Maar zij was ook in de mogelijkheid, als zij voor zichzelf had gekozen, om ook voor een Olympische plak te gaan. Chantal Beltman werd toen ook een keer twee tijdens een wereldkampioenschappen. Dus ik moet zeggen, van als je tig jaar teruggaat, is in de breedte is er niet zo heel veel veranderd. Misschien stond ik in mijn generatie iets verder erboven. En als je nu naar het wereldkampioenschappen van aankomende week gaat kijken, ja, dan zijn de Nederlanders zijn de grootste concurrenten van elkaar.
Ja, ja,
dat moet het.
Is wel,
dat is echt
wat,
absurd.
Dat is echt. Ik sprak vandaag Chantal Blaak. Ik heb Chantal Blaak even gebeld hoe het met haar gaat. Want zij heeft een beetje last van haar rug. Zij gaat wel van start. Maar ook van, ja, van wat denk jij ervan? En ja, als je dan even het parcours analyseert in Yorkshire. Ja, Marianne Vos is weer in een hele goede doen. Het parcours is heel erg vergelijkbaar met de Amstel Cold Race, maar ook met een aantal etappes die zij verreden hebben tijdens de Giro. En ja, dus dat korte venijnige klimmetje in de finale. Ja, daar laat Vos het afgelopen jaar zien dat ze echt niet een beetje in orde is, maar heel erg in orde. Dus ja, schrijf Vos maar op. Maar op 50 kilometer zit er volgens mij best wel een stijlklimmetje in van 3 kilometer, als ik goed geïnformeerd ben. Op het moment dat Vervleuten daar aangaat en Vos die knakt daar, dan wordt Vervleuten het misschien. Nou, Van der Breggen heeft de afgelopen jaren ook laten zien dat ze dat werk heel goed kan. Ja, dus schiet mij maar lek. Ik zou het niet weten. Weet je? Dat
is balen, want daarvoor zit jij hier wel.
Nee, maar dat is wel, weet je, ik
verlicht ons.
Ja, het is, ja, ik vind het een hele moeilijke. Ik weet je, ik zet mijn geld nu toch op Marianne Vos, denk ik. Dat kleine beetje geld wat ik verdiend heb met fietsen, dat zet ik denk ik toch op Vos. Ik vind het ook heel knap hoe zij terug is gekomen. Weet je, ze heeft het niet makkelijk gehad de afgelopen jaren. Ze heeft geloof ik al meer dan 16 overwinningen dit jaar.
En als spreek je haar wel eens?
Nee. Nee, heel weinig, heel weinig. Weet je, ik moet ook zeggen, ik kom bijna nooit meer bij de koersen. Dus nee, ik heb er al heel lang niet gesproken. Maar ik zie wel weer de Vos van toen Vos Olympisch kampioen werd in Londen. Die Vos zie ik weer een beetje terugkomen. Ze kijken weer heel fris uit de ogen en iedere klap is gewoon weer raak bij haar. Dus,
de comeback is ook wel iets voor Nederlandse wielrenners.
Ja, het is een beetje vergelijkbaar.
Het thema, ja.
Ja, het is een beetje vergelijkbaar. Maar je moet je ook wel realiseren, Vos heeft natuurlijk ook een hele lange carrière. En ik zeg altijd, aan de top komen is heel erg moeilijk, maar aan de top blijven is nog vele malen moeilijker. Dus ik begrijp dat ook wel, dat ze even gewoon de accu op moest laden. En vooral mentaal. Mentaal zat zij volgens mij daar gewoon ook helemaal doorheen. Dat ze echt zoiets had van, ja, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen?
Ja. Het is ook wat je zegt, ze staat, haar eerste wereldkampioenschap dat ze won was in 2006.
Ja, ja.
Zo, ja.
13 jaar
geleden. Was heel jong nog.
Ja. Ja.
Maar even voor de orde van het gesprek, want we hebben het puntje Leontien van Morsen voor Millennials hebben we wel eens ongeveer afgesloten. Maar we hadden ook...
Of moeten we alles nog opnoemen wat ze heeft gewonnen?
Nou ja, zijn zij al, zijn we een zomergastenuitzending, zijn we bezig.
Nou, ik zou het niet doen.
we hebben vanmiddag, we vragen altijd op sociale media ook, wie heeft er vragen voor Leontien van Morsel. Dan gaan we zo meteen over de Nederlandse ploeg op het WK hebben. Maar we wilden je nog even een paar vragen voorleggen met jouw welnemen. Zo vraagt Robin VBZ op Twitter, vraagt aan ons, is de dominantie van de Nederlandse vrouwen op de lange termijn desastreus voor het internationale vrouwenwielrennen?
Ja, dit is natuurlijk, voor ons is het mooi, maar internationaal gezien lijkt het net of dat de Nederlanders, dat er geen concurrentie is. Maar dat er is wel degelijk concurrentie, alleen de Nederlanders zijn zo goed. Maar ja, dat hebben we natuurlijk ook in het schaatsen gezien. En dat is nu wel een beetje vergelijkbaar met het vrouwenwielrennen. Dus het zou mooi zijn. aan de ene kant zou ik het natuurlijk gaaf vinden als ze 1, 2 en 3 worden. Maar internationaal gezien is het natuurlijk eigenlijk gewoon niet goed. Want dat is wat mensen, dan krijg je dit soort vragen.
Ja, wat we natuurlijk, wat we vooral hopen is dat het super spannend wordt. En ja, dat er heel veel landen tot in de finale meedoen. En dat Nederland er dan alsnog met de overwinning vandoor gaat.
Nee, dat, dat. Maar wel dat, zeg maar, andere landen wel strijd leveren. Dat ze echt gewoon, dat we mooie koersen zien. Maar als je de laatste jaren ziet, als je kijkt naar de Olympische Spelen en naar wereldkampioenschappen. Ja, ik heb een puntje van mijn stoel gezeten. Ik vond het misschien nog mooiere koersen dan de mannenkoers. En dat is wel ook weer een verdienste aan het vrouwenwielrennen. Ja. Kijk, en dan dat de Nederlanders zo goed zijn in de breedte. Ja, daar kunnen we, daar kunnen zij, ja, daar kunnen ze niks aan doen. Dat komt doordat ze er keihard voor trainen en ook voor leven.
Ja. Is de infrastructuur in Nederland voor om te fietsen zoveel beter? In ieder geval voor vrouwen op dit niveau?
Of nou is, ja, nee, maar sowieso. Weet je, niet alleen voor vrouwen, nee, ook voor de mannen.
Wat dat betreft zijn de mannen eigenlijk heel slecht.
Dat is een conclusie.
Ja. Nee, maar als je, dat is natuurlijk, weet je, in Nederland, wij zijn gewoon echt rijk. Ja. Als je kijkt naar de infrastructuur qua fietsen, veilig fietsen, dat is niet normaal. Wat wij in Nederland hebben, dat is ongelooflijk. En ik moet zeggen, tijdens mijn wielercarrière ben ik er eigenlijk helemaal niet mee bezig geweest. En heb ik eigenlijk ook nooit gekeken hoe mooi fietspaden waren en hoe veilig het was. Maar ja, dan stop je met wielrennen. Je bent nu mama van een kind. En ja, dan denk ik, wat zijn wij rijk in Nederland? En wat is Nederland mooi? En wat kunnen wij hier goed trainen in allerlei verschillende jaargetijden? Dus niet alleen de infrastructuur, maar ook de jaargetijden. Warm weer, regen, wind. Weet je, alle facetten die je nodig hebt om een goede wielrenner te worden. Ja, dat heb je eigenlijk hier in Nederland.
Fietst je dochter ook?
Nee, die heeft zo'n hekel aan fietsen. Ja. Als ik je vertel dat ze moest een middelbare school gaan kiezen. En ze wilde eigenlijk naar een middelbare school 8 kilometer verderop. En toen zei ze van, ja, maar papa, mama, ik vind fietsen zo niet leuk. Dan brengen jullie mij toch wel iedere dag naar school. En toen zeiden we, nee, Indy, dat gaan we niet doen. We gaan je niet iedere dag naar school brengen. En toen heeft ze die school heeft ze laten gaan. En ze zit nu hier 1 kilometer verderop in het dorp, zit ze op school.
En gewoon met wel, de scooter naar school.
Nee, niet met de scooter. Dan gaat ze wel op de fiets, maar dan komt ze thuis en zegt ze, ik heb zulke zere benen. Dat ik echt denk, is dit een kind van mij? Nee, ze handbalt. Oh ja. En dan zie ik wel een heel fanatiek meisje.
Ja.
Dus dan, dus ik vind het ook leuk dat ze aan teamsport doet. Dat is heel wat anders wat ik heb gedaan. Maar alleen maar heel, heel leuk en heel gaaf. Ik vind het heel leuk dat onze kleine meid aan sport doet.
Ja.
Ik vond ook een leuke vraag van Hidde Horda. Die zegt, die begint over het interview wat Valverde onlangs heeft gegeven. Die toch eigenlijk de regenboogtrui wel een beetje een last vond om zijn schouders. En jij hebt etelijke malen in een regenboogtrui rondgefietst. Had jij dat ook?
Ja, ja, wat ik net al aangaf. Het is en ik had toevallig vanmiddag nog met Blaki over. Dat zei vorig jaar dat ook als Blaki, dat is Chantal Blaki.
Ja, goeie
bijnaam. Blaki, dat is haar. Ja.
Goeie bijnaam.
Ja, hartstikke goeie. Ik noemde dat altijd Blaki. Ja. En zij zei ook van, zij heeft dat echt wel, ook natuurlijk gaaf, maar het is ook zwaar. Want iedereen verwacht iets van je. Dus ja, je voelt heel jaar voel je druk, nog meer druk. En dat is op het moment dat je wereldkampioen bent, maar ook op het moment dat je Olympisch kampioen wordt. Als je dan de volgende Spelen weer meedoet, dan verwacht iedereen van, ja, dat doet diegene wel weer even. Nou, je wordt niet zomaar wereldkampioen en je wordt ook niet zomaar Olympisch kampioen. En die druk, dat is echt wel een ding. Dus ik begrijp dat wel van Valverde.
Ja, het is ook een beetje omdat types als wij dat dan zeggen. Dan zeggen wij, ja, dat is natuurlijk de eerste wereldkampioen.
Dit moet gewoon, hoppa, wereldkampioen worden. Nee, misschien dan een heel far-fetched vraag, maar hoe word je wereldkampioen?
Hoe word je wereldkampioen?
Ja.
Nee, wat ik net al aangaf, je wordt zomaar niet wereldkampioen. Ja, dat heeft met alles te maken. Je hebt natuurlijk ook gewoon talent nodig, een sterk lijf. Dat is genetisch bepaald. Ik heb gewoon een oersterk lijf van mijn ouders georven, zeg maar. Die zijn ook gewoon twee biggles. En ik mijn ouders hebben ook best wel veel tegenslagen gekend in hun leven. En in de sport verlies je veel meer dan dat je wint. Dus ik heb ook leren knokken in mijn leven. Dat heb je nodig. Ja, en er alles voor doen en alles ook voor laten. Dat is denk ik... Dus al die dingen, een stukje talent, een sterk lijf... alles voor doen, alles voor laten. En
meer puur op de details... Jouw voorbereiding naar een WK, hoe zag... Weet je nog hoe dat eruit zag?
Ik vond het altijd... dat gaf mij heel erg veel vertrouwen. Dat ik wist hoe een WK-parcours liep, zeg maar. En virtueel dat heel veel nabootsen. Ook op een... toen de tijd heb ik heel veel op een tax gezeten, tijdritten. Echt mega veel nagebootst. Met ook extra wattages erop. Op het moment dat er in, zeg maar, in het parcours een klimmetje zat. Echt tot vervelens toe, tot kotsen toe, tot jankens toe. Maar dat heeft mij wel heel erg gesterkt. En ook zeg maar, als je meerdere disciplines reed. Dus ook de weg en de tijdrit. Dus dat ook heel vaak in je trainingsprogramma ook nabootsen. Dus dat je lichaam eraan gewend is, zoveel uur rust en dan de tijdrit en dan de inspanning van de weg. Dus dat heel vaak in je training nabootsen.
En hoe vroeg in het seizoen begon dat? Hoeveel maanden van tevoren ging je bijvoorbeeld voor het eerste parcours bekijken? Is dat gelijk als bekend wordt?
Ja, dan ging ik naar wereldkampioenschappen toe. Maar ook de Olympische Spelen heb ik precies hetzelfde gedaan. Ik heb in Sydney natuurlijk eigenlijk het onmogelijke gedaan... om vier verschillende disciplines te rijden. En iedereen zei, dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet. Het is onmogelijk om de 3 kilometer achtervolging... in combinatie met een puntenkoers, een wegwedstrijd... en dan nog een tijdrit. Maar dat hebben we gewoon een jaar lang... gewoon nagebootst in het trainingsprogramma. Dus mijn lichaam wist precies van... ja, dit is de dag voor de 3 kilometer, zoveel uur rust, een puntenkoers nabootsen, zoveel uur rust, de tijdrit. En dat echt gewoon herhalen, herhalen, herhalen. Dus mijn lichaam wist precies wat die moest doen in Sydney. Ik was er ook echt toen ik, wat ik straks ook zei, als je dan weet dat je... nergens geen steek hebt laten vallen, omtrent materiaal, omtrent training, omtrent voeding... dan moet je ook tevreden zijn met hetgeen wat het dan uiteindelijk daar ook wordt. Maar dat heeft mij altijd wel de laatste jaren van mijn carrière heel erg gesterkt.
Ja.
Dat ik had dat wel echt nodig, dat dus, nabootsen.
Dus daarom heb je ook nooit bijvoorbeeld gebaald van die tweede plek in Valkenburg?
Nee, misschien...
Het was gewoon, ik heb alles gedaan, ik heb het... nagebootst, ik heb het in mijn hoofd, ik heb maanden voorbereid, dit was het.
Nou, het enige wat ik nu wel denk, maar dat zit in je. Zeg maar, ik ben altijd in mijn tweede carrière heel erg bang geweest om te vallen. En ik heb niet zuinig gereden. Dus ik smeet met mijn krachten. Ik zat, weet je, als ik naar Vos kijk, dan denk ik, dat vind ik fantastisch. Als ik die zie rijden, die maakt echt gebruik van zo'n peloton. Die is één met de fiets. Die durft in zo'n peloton te zitten, helemaal meegenomen worden op het moment dat het moet gebeuren. Ik zat nooit in de zuiging van een peloton. Ik reed altijd met mijn snotter in de wind, omdat ik bang was dat er een valpartij gebeurde. En dat ik er midden, dat ik er niet uit kon. En raakte ik helemaal in paniek.
Ja?
Maar ja, dat kost wel heel veel extra energie. Dus als ik denk van ja, wat had ik anders moeten doen? Ook die sprint in Valkenburg, als ik dat nu... Daar heb ik ook gewoon... Ik zat veel te vroeg met mijn kop in de wind. En dan denk ik, ach, wat ben je toch een muts.
Daar heb ik... Ja, dat kan je ook weinig doen. Het is angst. Er zijn renners in het peloton die of altijd... neem Thomas de Gent. Die zit of altijd vooraan, of hij zit achteraan. Ja,
ik was een klein gentje dan. Geen of achteraan, of vooraan, of de zijkant. Maar...
De Gent avant la lettre.
Ja, een beetje dat, ja.
Maar Leontien, als ik dit zo hoor... Tide Jan stelt een leuke vraag op Twitter. Die zegt, zou je niet ooit bondscoach willen zijn bij de dames? Als ik dit zo hoor, denk ik. Nou,
of bij de mannen?
Nou, ja, of bij de mannen. Misschien iets te hoog gegrepen. Ja, dat weet ik niet. Dan zou ik ook wel best veel van huis... En dan denk ik, ik ben ook een heel blij mens met... Weet je, ik ben niet mama geworden om een half jaar van huis af te gaan. En ik vind als je bondscoach bent, dan wil je er echt een groep van maken. En dat is natuurlijk al niet makkelijk, want vrouwen zijn al niet makkelijk. Nee, dat is dat ik zelf ook niet. Weet je, dat ik praat nu over vrouwen in het algemeen.
Ik ben blij dat jij het zegt.
Ja. Nee, maar je moet daar dan toch een groep van maken. Maar je moet je voorstellen dat je een heel jaar tegen elkaar rijdt. En dan op de belangrijkste wedstrijden in een jaar of in de 4 jaar moet je er een ploeg van maken. En dat is natuurlijk echt wel gewoon een ding. Dat ja. is je. En mannen zijn daar misschien toch iets makkelijker in dan vrouwen. Maar vrouwen zijn daar toch een beetje rare wezens in, hoor. Want als er in het voorjaar iets gebeurd is, dan zijn ze dat tijdens een wereldkampioenschap er nog niet helemaal vergeten.
Nee? Nou, wij zijn wij maken ons altijd erg vrolijk om de Mobistar-formatie. Die zijn ook, die zitten elkaar ook de hele tijd dwars. En ja. die vergeten ook niet wie er in het voorjaar even een gaatje heeft dichtgereden.
Ik wou net zeggen, dat is het mooie aan het WK. Naast het feit dat ze dus inderdaad ineens in allemaal andere shirtjes en in andere tactieken rijden, zijn er dan ook nog vriendschappen, maar ook nog ploegbelangen. En dan zijn er ook nog mensen die een transfer gaan maken. Dus die dan zeg maar ook nog naar een nieuwe ploeg gaan.
Allemaal.
Dus bij mannen is hetzelfde.
Nee, bij vrouwen is denk ik nog heftiger.
Ja?
Ik zeg ook altijd, ik wil eigenlijk in mijn, ik wil heel graag gewoon een tweede carrière of een tweede leven. Maar dan als vent en dan gewoon ook weer gaan wielrennen. Ja. Ik denk dat je dan misschien, dit soort dingen gebeuren misschien wel, maar dan zetten ze het één keer recht, maar het blijft niet sudderen. Ja. Maar bij vrouwen blijft het toch wel niet een jaar sudderen, of dat ze één keer een afrekening maken tijdens hun wereldkampioenschappen. Maar dat blijft een hele carrière, blijft dat gewoon zeikstralen tegen elkaar.
Je maakt me nu wel nieuwsgierig. Zijn er, weet jij van dit soort dingen? Misschien niet in het huidige peloton, maar misschien van vroeger.
Juicy details.
Nou ja, had jij dit vroeger met je hebt WK zat gereden en was
nou ja,
het dan?
Weet je, ik heb natuurlijk ook wel met Monique Knol echt wel gewoon wel moeilijke momenten gehad, weet je. En ik begreep dat toen niet, maar nu denk ik van ja, voor haar is dat ook niet makkelijk geweest. Je moet je voorstellen dat jij Olympisch kampioen wordt en dan komt er zo'n snotneus uit Brabant, zo'n klein meisje. En die krijgt dan gelijk kansen ook van een bondscoach. En ja, die komt dan al heel snel en die wint een Tour en die wordt wereldkampioen. En dan val jij een beetje van die troon af. Dat is voor haar ook gewoon heel moeilijk geweest. En ik was heel fel en zij was heel fel. En dan heb je fel en fel. Dus ik heb dat zeker wel meegemaakt.
En
ik heb
het ook meegemaakt. Ooit uitgesproken? Is het ooit?
Nee, maar weet je, het is ook zo dat je tijdens een wielercarrière dan met sommigen bouw je vriendschappen op en met anderen heb je gewoon gefietst.
Ja.
En dat is het. Ja. En ik heb met Longo ook, Gianni Longo was mijn grootste concurrent. Maar dat is ook mijn inspiratie geweest. Toen ik als eerste, toen ik die Tour waar ik het straks over had, die won zij. En ik had echt zoiets, ja, maar ik wil ook een keer die Tour winnen. Maar later, als sportvrouw, enorm veel respect van wat zij allemaal heeft gewonnen. Maar ik vond haar nou niet een hele gezellige tante. Het is niet zoals ik nu in Frankrijk kom, dat ik denk, nou, ik ga lekker bij Gianni Longo, ga ik even lekker een bak koffie drinken en dan gaan we even oude koeien uitsloten.
Gewoon een astronomisch krenk, toch? Laten we eerlijk zijn.
Nee, ja, maar dat zijn jouw woorden. Maar dat bedoel ik. Weet je, sommigen heb je gewoon een hele leuke band. En heb je nu nog gewoon contact. En of als je die tegenkomt, is het leuk en gezellig. Ja. Kijk, als Sissy van Halenbeek en een Noeska van der Zee en Danielle Oelemans, Overgaag. Ja, dat is altijd leuk als ik ze tegenkom. Dus die heb je ook. En andere heb je, ja, daar heb je gewoon, daar heb je mee gefietst. Ja. Dat waren concurrenten.
Ja, mooi.
Maar hoe zou je dat dan nu bij die Nederlandse ploeg, hè, als we naar die lijst kijken? Er zijn, nou, ik denk 8 mensen die kopman zouden kunnen zijn in die
Ik ben heel blij, want jullie hadden het net over bondscoach, dat ik op dit moment niet de bondscoach ben van de Nederlandse ploeg.
Ja, hoe gaan ze dat doen?
Ja, ik vind dit een hele moeilijke. Ik hoop dat ze dat de ploeg, want wat heel eerlijk, jij zegt het heel goed. Vervleuten kan kampioen worden, Van der Breggen kan kampioen worden. Blaki, dat is ook nog gewoon een hele gevaarlijke outsider. Want als Blaki geen druk heeft en niemand verwacht iets van haar, dan is Blaki op de best. Dan hebben we Vos nog. Het is echt gewoon niet normaal. Dus ik hoop dat ze eerlijk gaan zijn in de koers tegen elkaar. Want degene die de beste dag heeft, Je kunt van tevoren wel zeggen, nou, we gaan Vos kopman of kopvrouw maken of Van Vleuten. Maar ik denk dat ze heel goed moeten communiceren en heel eerlijk en open moeten zijn van wie heeft die dag de beste benen.
Ja. Maar hoe beslis je dan zoiets? Want dan communiceert iedereen via de oortjes van ik voel me wel goed of ik voel me niet goed. En dan uiteindelijk is de bondscoach in de auto die de knoop doorhakt. We gaan voor Annemiek van Vleuten of we gaan voor...
Ik weet niet hoe ze dat nu gaan doen. Ik hoop gewoon of dat ze nu dat met oortjes doen of zonder oortjes. Ze moeten met elkaar blijven praten en ze moeten elkaar ook blijven observeren. En dan zie je al heel snel, die is vandaag goed en die heeft vandaag een mindere dag. Ik zag altijd in de koers al, op de manier hoe iemand ademhaalde, hoe de houding was op de fiets, wist ik al van die is vandaag goed en die is vandaag niet goed. Ik zie het meestal ook aan de benen. Dus dan als ik de Amstel Cold Race...
Hoe zie je dat dan?
Hè?
Hoe zie je dat?
Gewoon aan van is iemand scherp? Is iemand niet te scherp? Daar zie je het aan. Hoe is de blik in de ogen? Dat zijn allemaal dingen die meespelen.
Ja,
echt
mooi.
Allemaal dingen. Ik zag in de Amstel Cold Race met die vrouw van Amstel. Toen zei ze van, zie je nou wie er goed is? En ik keek naar Vos en toen zei ik, nou, Vos gaat er weer aankomen.
Ja.
En Vos reed ook een podiumplek in de Amstel. Toen zei ze, hoe weet jij dat? Ja. Maar ik zag gewoon aan de blik en aan de benen van, nou, Vos gaat gewoon weer terugkomen.
Mooi.
Zou dit ook het WK kunnen worden waarin Nederlandse renners elkaar het gat naar elkaar dicht gaan rijden en er een derde met de buit vandoor gaat?
Een mobistarretje.
Een mobistarretje, zoals we dat gaan noemen.
Nou ja, dat zou kunnen. Ik hoop niet dat ze dat gaan doen. Maar dat zou wel kunnen. Want we moeten natuurlijk niet vergeten, we hebben het nu natuurlijk alleen maar over de Nederlanders. Maar Armistead, zij heet nu anders. Zij is getrouwd.
Danien.
Ja, die moeten we natuurlijk ook niet uitvlakken. Want die komt daar vandaan.
Ja.
Dus het voordeel wat wij in Nederland altijd hebben en wat ik heb gevoeld in Valkenburg. Ja, zij gaat 10% meer moraal hebben voor eigen volk.
Welk andere land heeft er een ploeg wat kan wedijveren met Nederland?
Nou ja, nee, qua land is Nederland veruit de sterkste. Want als je dan andere landen pakt, die hebben allemaal eenlingen. En Nederland is in de breedte zo ongelooflijk sterk.
We hebben een lijstje van waar heb ik gewoon de Nederlandse ploeg. Is het misschien slim om eventjes gewoon op te noemen wie er rijden en wat ze recent hebben gedaan?
Yo, even de administratie.
Even de administratie. Okay, gewoon.
Nee, doe jij maar even.
We beginnen met Blaki, Chantal Blaak. Rijdt voor Boels. Ik doe ook even de ploeg erbij, want dat is dan zie je misschien ook weer inderdaad wat verbanden. Ze werd wereldkampioen in 2017 en won begin dit jaar de omloop en vorig jaar de Amstel Gold Race. Lucinda Brandt, die rijdt voor Sunweb. Recent tweede geworden in de Madrid Challenge van de Vuelta. Die werd overigens gewonnen door Lisa Brennauer uit Duitsland. Dat is misschien ook wel een gevaarlijke outsider. En ze werd ook recent vierde in de Bulls Ladies Tour. Floortje Makkai rijdt voor Sunweb en werd dit jaar tweede in Luik-Bastenaken-Luik. Amy Pieters rijdt voor Boels Dolmans.
Europees kampioen.
Werd vorige maand Europees kampioen op de weg. Derde in Ploë en vijfde in Vargarda in Zweden. Anna van der Breggen rijdt voor Boels Doelmans, huidig wereldkampioen en olympisch kampioen. 5 keer de Waalse Pijl en 2 keer de Giro. Dit zijn, ik doe slechts wat grepen uit haar palmares. Annemiek van Vleuten won de afgelopen 2 jaar de Giro en won dit jaar Luik-Bastenaken-Luik en de Strade Bianchi. En werd tweede in de Waalse Pijl, de Amstel Gold en de Ronde van Vlaanderen. Demi Vollering rijdt voor Parkhotel Valkenburg. Werd dit jaar derde in Luik-Bastenaken-Luik, 5e in Ploë, 5e in de Waalse Pijl en 7e in Amstel Gold. En dan komen we nog bij Marianne Vos. Rijdt voor CCC, 3 keer wereldkampioen in 2006, 2012, 2013. 5 keer de Waalse Pijl. Won dit jaar voor de 3e keer de Tour of Norway. La Course won ze en 3 etappes in de Giro en domineert momenteel in Frankrijk in de Ardèche. Volgens mij heeft ze daar al 3 etappes en staat ze bovenaan in het klassement.
Hier moeten we eigenlijk een paar grote posters van laten afdrukken en gewoon verspreiden. Gewoon, het is dit, iets om boven je bed te hangen.
Dit is de selectie.
WK, dan start niemand meer. Uitdelen gewoon. Ja. Een beetje wel van die A4'tjes en al die concurrenten. Van nou jongens,
dit wordt niks.
Ga deze strijd maar aan, maar jullie rijden vandaag echt voor de 2e plek. Nee, ja. Oh, dat dat is...
Maar dit wordt iedereen tegen Nederland afleken. Natuurlijk. Want,
nee, maar dat is wel, weet je. Daarom moeten ze wel gewoon... moeten de neus wel dezelfde kant op staan.
Wat is nou een tactiek die je ervoor moet gebruiken? Ga je dan, moet Nederland nou de hele tijd het kopwerk gaan doen? En wat de rest gaat daar natuurlijk naar kijken.
Nee, ik denk wel dat ze moeten proberen op die 50 kilometer. Want dat schijnt het heftigste klimmetje te zijn. Van 3 kilometer lang.
Ja, die komt al vrij vroeg.
Ja,
dus na 50 kilometer.
Ja. Ik denk dat ze wel daar moeten gaan testen. Van hoe staan we ervoor? En ja, toch proberen de eerste shifting te maken. Ja. En ik denk dat Vervleuten dat ook wil gaan doen.
Gewoon Van Vleuten op kop zetten op dat klimmetje. Want dat is de beste klimmer waarschijnlijk van het team.
Dat ze gaat demareren al.
Ja, maar ja, weet je, we zeggen Van Vleuten de beste klimmer. Dit jaar wel, maar ja, vlak eigenlijk van de Breggen. Als je zeg maar na de korte steile klimmetjes, na Luik-Bassenaar, Kluik en de Waalse Pijl en zo gaat kijken, dan is Van de Breggen natuurlijk de afgelopen jaren op dat terrein echt. Alleen die heeft dit jaar... Een minder jaar, maar ook best wel veel problemen. Gewoon privéproblemen gehad. Een moedertje is ziek. Ik hoop dat het nu weer beter gaat met haar moeder. En volgens mij is het ook gewoon een gevoelige meid. Dus dat, ja, dat speelt natuurlijk allemaal wel mee. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik een WK reed in België. En toen had ik een maximaaltest. En ik heb nog nooit zo'n goede maximaaltest gereden. Ik trapte echt die fiets bijna in tweeën. Dus ik denk, nou, weet je, ik ga op één been gewoon wereldkampioen worden. En voor het WK hoorde ik dat mijn vader longkanker had. En het kwam er gewoon niet uit. Dus dan zie je dat het gewoon heel erg belangrijk is dat je fysiek en mentaal... en op het moment dat er dan iets heftigs gebeurt in je leven, in je privéleven... ja, dat neem je wel mee. En dan is het bijna, als je gevoelig bent, onmogelijk om dat je over te brengen op je pedalen. Dus ik weet niet hoe dat het op dit moment thuis gaat bij Van der Breggen. Maar ik hoop dat het weer rustig is en dat het met moeders goed gaat.
Ja.
En dat we de oude Van der Breggen terugzien.
Ja, absoluut. Dat zou mooi zijn. Mis je nog iemand in deze WK-selectie?
Ja, Wiebes, die ontbreekt. Maar het parcours is natuurlijk heuvelachtig. En het is echt een meid die zoveel power heeft...
Voor de duidelijkheid, Wiebes is Nederlands kampioen.
Maar natuurlijk ook al best wel veel koers gewonnen afgelopen jaar. Op het moment dat het vlak is en het komt op een sprint aan... dan is zij op dit moment de sterkste. Ze is ook nog heel jong. En het is natuurlijk voor de bondscoach ook moeilijk om hier een keuze in te maken. Want het is goed, nog beter, heel goed.
Ja, ik wou net zeggen, want ook veel van de vrouwen, als ik zo naar dit lijstje kijk, dus die ook in hun top zijn, die zitten ook allemaal rond een heel mooie leeftijd. 28, 29, 30, 32. Eigenlijk de Annemiek van Vleuten is de oudste, die is 36. En Demi Volling is 22. Maar eigenlijk de rest zit er allemaal best... mooi tussen, dat is voor een wielrenner natuurlijk echt de prime, ja, prime van haar leven.
Ja. Nou, je merkt ook bij de vrouwen. Ja, en ik denk dat ze daar ook voor hebben gekozen, voor de ervaring. En de ervaring op grote toernooien. Dus daar zijn ze, daar gaan ze dit WK voor. En ik denk volgend jaar ook. Want volgend jaar bij de Olympische Spelen is het natuurlijk een kleine groep. Dus dan is het. Het is sowieso al moeilijk keuzes maken met allemaal mega goede rensters. Maar ja, als de ploeg klein is, ja, dan moet je ook kijken van.
Hoeveel mogen er mee naar de Olympische Spelen? Weet je dat uit je hoofd?
Ik denk 4.
4 maar.
Ja, 3 en dan 4 of 5, maar ik denk 4.
Ja, en het is een klimparcours.
Dat wordt dan helemaal moeilijk.
Ja,
dan gaan
maar
echt
durf ik
mensen
niet zeker
flinken
te zeggen. In mijn tijd waren het er 3 zelfs. 3, wow. Want wij zijn gestart met Beltman, Melgers en ik. En in Athene zijn we gestart met Melgers, Van der Zee en ik. Dus... Ja. Dat is heel klein,
ja.
Ja.
Wow. Maar als ik nu dus naar het parcours kijk, dan krijg je dus... Je krijgt na 50 kilometer krijg je die lofthouse. Dat is dus die waar je net over had, 3 kilometer klimmen. Dan gaan wij zijn natuurlijk in Yorkshire straks. Dan gaan we gewoon bij die beklimming staan. Maar dat betekent dus dat er nog een hele lange koers...
100 kilometer nog, want ja. Volgens mij is die 150 kilometer.
Ja, ja, dus dan wordt dat wordt echt een heftige koers, wordt dit. Want als ze dan al tempo gaan maken op die Lofthouse... Ja. En mensen eraf gaan rijden, dan wordt het gewoon 100 kilometer strijd daarna.
Ja, ja. Maar en, ik denk toch dat ze dat gaan doen.
En in wiens voordeel is dat dan? Is dat in het voordeel van de oudere renners?
Ja, de taaier Van der Vleuten. Dat is echt in het voordeel van Van der Vleuten. Van der Vleuten, ja, weet je. Maar die heeft ook natuurlijk een waanzinnige tijdrit in huis. Ik denk, wil Van Vleuten wereldkampioen worden... Dan zal ze misschien ook wel moeten gaan voor een hele lange solo.
Echt? Je denkt, als jij Van Vleuten was geweest... dan gewoon op die beklimming weggaan en dan ja, gewoon tijdrit 100 kilometer.
Maar zij weet ook, op het moment dat het bij elkaar blijft... en ze wacht tot dat laatste, de plaatselijke omloop... en dat laatste, je, het laatste klimmetje... ja, dan weet ze dat de kaart Vos gespeeld wordt.
Ah ja, dus dat is het ideale scenario voor Marianne Vos... is als ze wat langer bij elkaar blijft?
Ja, als zij blijft hangen... Ja, dan denk ik dat ze de boel om gaan gooien. En dat ze dan zeggen van ja, nu alles op Vos.
Dat wordt geweldig. Wat een goed parcours eigenlijk.
Nee, maar dat zeg ik. Weet je, de Nederlanders, het is één ploeg. Maar het is natuurlijk echt. Het is natuurlijk ook echt bizar dat ze allemaal gewoon één voor één wereldkampioen zouden kunnen worden op dit parcours.
En Annemiek van Vleuten als een van de weinigen, gek genoeg. Nog geen wereldkampioen, althans niet in de wegwedstrijd. Wel nee. Op de tijdrit natuurlijk. Ja. Maar, en zij rijdt als enige bij Mitchelton Scott. Ja. Dus misschien ook nog wel dat ook nog mee kan spelen. Dat ja, wat veel van Bols en een aantal van Sunweb. En dan ja, toch ook weer een beetje die ploegenstrijd wellicht.
Ja, maar eigenlijk hoop je toch wel... Dat
het één ploeg wordt.
Dat het één ploeg gaat. En uiteindelijk willen ze dat natuurlijk ook. Want uiteindelijk, je rijdt natuurlijk ook voor jezelf... maar je rijdt ook voor je land.
Ja.
En als je naar deze ploeg kijkt, de Nederlandse ploeg... we kregen ook een vraag van Jurgen van Tevelen. Die zegt, wordt er niet weer eens tijd... dat het prachtige werelduurrecord aangevallen gaat worden... door een van de Nederlandse renners? Wie zou dit moeten doen?
Van Vleuten. Van Vleuten is op dit moment de beste tijdrijdster ja, gewoon van de wereld. En ja, je moet een goede tijdrit in huis hebben om het werelduurrecord aan te kunnen vallen. Dus dan zeg ik Van de Vleuten. Alleen wat ik jammer voor mezelf jammer vind... ik heb 2 jaar geïnvesteerd om het werelduurrecord op mijn naam te zetten. En ik heb dat gedaan omdat ik dacht... die regel gaan ze nooit meer veranderen. En nu heeft de UCI die regel weer veranderd. Ik heb het op een traditionele fiets gedaan. Dus niet op een tijdritfiets met open wielen en een normaal stuur. En nu mogen ze, is het eigenlijk weer het oude snelheidsrecord. Maar dat vond ik eigenlijk, dat inspireerde mij... toen ik de poging ging wagen om het werelduurrecord op mijn naam te zetten... dan is het puur de kracht van de mens. En nu, nu heeft de technologie heeft daar natuurlijk ook weer... En dat vind ik jammer. Ik vind het eigenlijk...
Ja, want ze hadden dus een bepaalde fiets mocht je niet gebruiken. Dat was
nee, het moest, zeg maar, het werelduurrecord. Dat vond ik zo gaaf. Daarom heb ik daar 2 jaar keihard voor getraind. Omdat het een traditionele fiets was... En nu hebben ze gewoon die regel weer veranderd. Ja, nu mag je weer op een tijdritfiets met snelle wielen. Dus ik heb het zeg maar in een lelijk eentje gedaan. Ja. Of op een lelijk eentje, in een lelijk eentje, whatever. Hoe je het ook wil omschrijven. En nu zeggen ze, ja, nu mag je weer met je helemaal gestroomlijnd. En ja. Ja, dat is appels met peren vergelijken. Dus ja. Ik heb... maar het doet pijn. Het is een uur lang of je nu op een traditionele fiets zit... met open wielen en een normaal stuurtje... of je rijdt op een tijdritfiets... Een werelduurrecord is echt zoveel pijn lijden. Ja. Ja. Ja, Annemiek van Vleuten is gewoon oersterk. Heeft gewoon bewezen de afgelopen jaren... dat ze niet een beetje kan tijdrijden... maar dat ze de stenen uit de straat fietst. Dus als iemand het werelduurrecord zeg maar nu nog scherper kan zetten... als dat het nu op dit moment staat... dan is het Annemiek van Vleuten.
En stel, zij belt jou en zegt van... ik wil het uurrecord aanvallen. Zou je me willen helpen? Zou je me willen begeleiden? Zou je dat doen?
Dan zou ik zeggen, ja, maar dan gaan we wel gewoon weer op dat fietsje zitten... Ja. Waar ik het ook op heb gedaan, lieve schat.
Ik heb nog een lelijke eend in de garage
staan. Ik heb
staan.
Nog zo'n lelijk eentje staan. En dan ga je eerst daar ook een uur pijn op lijden. Ja. En dan ga ik je helemaal helpen en helemaal begeleiden.
Het uur echt pijn lijden. Dat is gewoon zoals het hoort.
Ja, nee, op zo'n andere fiets is het ook pijn lijden. Maar het is natuurlijk niet met elkaar te vergelijken. En dat, voor mij is dat jammer. Maar als zij advies zou willen hebben, en weet je, natuurlijk, het staat nu op een naam van een buitenlander. Ja. Dan denk ik, ja, het is toch mooier als je gewoon Annemiek van Vleuten in de boeken ziet staan. Ja. Dus dan zou ze zeker mogen bellen.
Ik wilde eigenlijk het laatste gespreksonderwerp aansnijden, want we kregen meerdere vragen, onder meer van Hidde Roorda en Paul Dame, over wie gaat de Nederlandse ploeg nog van de titel afhouden. En ik heb een beetje een lijstje gemaakt. Met een aantal van de favorieten. Ik ben benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt, wie de grootste tegenstanders gaan zijn van de Nederlandse ploeg. Wij kwamen tot de Belgische ploeg met Sophie de Vuist. Italiaanse ploeg met Marta Bastianelli.
Ja.
De Amerikanen hebben Corinne Rivera. Die werd tweede achter Anna van der Breggen onlangs in Plouet. Lizzie Danyon, spreekt dat goed uit, ja. Jonne?
Ja, Lizzie Armistead. Ja, voor mij is gewoon Armistead. Gewoon meisjesnaam.
Ja, ja, heel goed.
Dan heb je in Polen...
Nieuwe Doma.
Ja, Nieuwe Via Doma.
Mooi. De Poolse uitspraak is goed, hoor.
Spreek je hem zo uit? Nieuwe Via Doma? Nieuwe Via Doma?
Ja, ik doe het met lokaal accent.
Oké, nee, ik doe het goed. Ik zou zeggen gewoon niet van Nieuwe Doma of zo.
Dit was Zuidpools.
Oké, nee, ik vind hem top. Ik zou zeggen houden.
Vorig jaar werd Amanda Spratt het tweede uit Australië. En dan hadden de eerder genoemde Duitse Lisa Brennauer. En wie zijn dan de grootste tegenstanders? Of zijn we nog mensen vergeten?
Nou, weet je, ik ga dan toch op het moment dat ik advies nodig heb... omtrent van wat willen we veranderen in een Amstel Gold Race... wat zijn de grootste concurrenten... dan ga ik gewoon altijd het gesprek aan met de Nederlandse toppers. En die namen die jij allemaal opnoemt... zij hebben vanmiddag Bastianelli hebben zij genoemd. Nieuwe, spreek jij maar uit, want jij spreekt hem beter uit dan dat ik...
Ik heb verwarring
gesteld. Nieuwe Doma, Nieuwe Doma. Nieuwe Doma,
volgens mij.
Ja, oké, die. Die en Armistead. Dus dat zijn de drie namen die zij noemde. Buiten heel de Nederlandse ploeg. Buiten heel de Nederlandse ploeg.
Want Bastianelli, die is echt, die heeft ook een goede sprint, toch?
Ja, ja, ja. Nee, maar specialist. Dat is wel... Op het moment dat ze Bastianelli niet kwijt zijn in de finale... Ja, dan is dat ook gewoon een hele gevaarlijke. En dat is ook een hele taaie. En als die de dag heeft, dan kan ook gewoon rap aankomen.
Ik heb van Laurens ten Dam geleerd over het WK. Als de Italiaanse ploeg gaat rijden, dan is het WK begonnen. Is dat bij de vrouwen ook zo?
Nee, ik denk als bij de vrouwen is het als de Nederlandse ploeg gaat rijden, dan is het erg begonnen, jongens. Okay. Dus zorg allemaal, die buitenlanders, ze spreken geen Nederlands. Maar als ze dit horen, zorg dat je op 50 kilometer van voren zit, anders ben je de sjaak.
Maar is dat er eentje van de Italianen beginnen altijd te vroeg met rijden?
Nee, de Italianen, dan begint het gewoon, dan gaat de koers gemaakt worden. Vanaf dan, alle ZZP'ers die nog vooruit zijn, die worden dan gewoon langzaamaan ingerekend. En dan begint de koers. Dan moet je scherp zijn.
Ah ja, nee, ik dacht dat het er eentje was uit jouw categorie. De eerste pannenkoeken zijn voor de kinderen.
Die zijn ook voor de kinderen, Tim. Dus, maar in dit geval voor de ZZP en de kinderen.
Zullen we ons aan een voorspelling proberen te wagen? Want ik kan nog even een klein puntje van de administratie. Namelijk, we hadden de vorige voorspelbokaal ging over de Vuelta, de laatste bergetappe. Het voelt alweer als heel erg lang geleden. Die had Ferry Pauwman had hij goed.
Ferry Pauwman.
Ja, en die had toen Pogacar, Pocky.
Pocky.
Dat was, en die mocht de groetjes doen. En dat klonk zo.
Hallo allemaal, mijn naam is Ferry Pauwman. En als winnaar van de laatste hashtag voorspelbokaal. Wil ik op de valreep nog groetjes doen aan alle luisteraars van de Rode Lantaarn. Maar in het bijzonder aan al mijn neven en nichten van de familie Groenendijk. Omdat wij begin september onze eerste gezamenlijke familierit hebben gemaakt. En dat er nog vele mogen volgen. Salut en tot ziens.
Oh, een familierit.
Nou, hoe leuk is dat?
Ja, toch? Nou, daar zitten bij jullie niet echt in, want de dochter wil gewoon niet mee.
Nee, die wil niet mee. Op de e-bike, denk ik.
Op de e-bike, achter jullie aan. Laten we proberen, laten we ons aan de voorspelling wagen over het WK voor de vrouwen. Leontien, jij mag beginnen natuurlijk. Wie schrijf jij op?
Marianne Vos.
Marianne Vos. Willem had, die had hem ook genoteerd. Van
ja, maar dit is dus niet helemaal eerlijk. We hebben dat documentje gemaakt. En ik wil daar ook Marianne Vos invullen. En jij zegt, nee, dat mag niet.
Nee.
En nu zie ik dat Willem gewoon wel Marianne Vos heeft
ingevuld. Ik vind gewoon dat je een alternatieve...
Nou ja, goed. Toen ben ik dus uitgekomen bij de Poolse favoriet.
Niewia
Doma.
Je breekt echt je nek erover.
Ja.
Nee, nou, ik hoop dus echt voor scenario vroeg aanvallen. Wanneer is eigenlijk... Wat is het scenario voor Niewia Doma?
Ja... Dan vraag je me wat. Gewoon keiharde koers.
Hij won wel... Ze won wel... Het is vergelijkbaar met de Amstel Cold Race. En zij won de Amstel Cold Race.
Ja.
Dus...
Daarom heb ik er ook getipt.
Nou, ik had dacht Annemiek van Vleuten. Dus nou, dan hebben we 4 voorspellingen.
Ja.
Ik ben benieuwd. En dan zijn we er doorheen voor de voorbeschouwing van het WK.
Ja.
Ik heb er heel veel zin in.
Ik ook.
Leontien, dank je wel.
Want jij gaat ook, jij fietst mee met het Oranje Peloton.
Ja, ik fiets mee met de Toto. Het Oranje Peloton. Dat wordt mogelijk gemaakt door de Nederlandse Loterij. De Nederlandse Loterij doet heel veel voor het wielrennen in Nederland. En ik vind het een eer dat ze me uit hebben genodigd. En een bedrijf wat zoveel doet voor de wielersport in het algemeen. Ja, vind ik het heel fijn om daar ook mijn steentje aan bij te dragen. En ik vind het ook leuk. Ik vind het echt heel erg leuk om het een keer van de andere kant mee te maken.
Ja, wij ook. Super enthousiast.
Wij gaan wel bij die beklimming staan. Hè?
En als we het dan niet goed doen, dan pakken we die fiets over en dan knallen wij even met z'n drieën. Kop over kop knallen we die bult op.
Ik heb een beetje last van mijn rug ook. En de benen zijn ook niet meer wat het geweest is. Die blik in mijn ogen is ook niet scherp.
Nee, en dat voel ik allemaal precies hetzelfde. Dus ik denk dat wij beter gewoon aan kunnen moedigen.
Ja.
Dat beter is.
Aanmoedigen met een pint, met een doodgeslagen pint langs de kant van de weg.
Heel veel zin in.
Dit was hem, de voorbeschouwing van de UCI Road World Championship Elite Women's Road Race 2019. Ja, ik dacht, ik probeer hem helemaal te doen, want ik verslikte maar 2 keer.
Nee, ja, dit was echt heel
matig. Ik vind hem
heel
goed. Ik doe het je niet na. Zou gewoon zeggen, gewoon huppelakee die eet erin.
Je klap, hè? Als je erbij klapt, dan is het makkelijker.
Ja, dat werkt nou beter. U luisterde naar De Rode Lantaarn, gepresenteerd door uw favoriete wereldreizigers Tim de Gier en Jonas Riese, vandaag in het gezelschap van Leontien van Morsel. Met grote dank aan onze sponsor voor dit WK, de Nederlandse Loterij. De Rode Lantaarn wordt mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media en Het is Koers.nl, de leukste wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten en in het bijzonder Maarten Visser, Bastiaan Gaillard, Leon Geuyen en Bas van Eyck.
Ja, hoewel ze vandaag had ik wel... tandje erbij verwacht van ze.
Ja, je probeert de informatie in te
nemen. Nou ja, je vraagt gewoon wat aan die jongens. Die zitten bij ons in de redactie. Ik denk, nou ja, hier komen verhalen. Dit is wat we nodig hebben.
En jij wilde weten of er ook oortjes waren bij het WK.
Bijvoorbeeld. Ik stelde gewoon een heel simpele vraag.
Weet jij dat, Leontien?
Ja, die regels die worden heel vaak weer veranderd. Dus ik durf het nu niet dezelfde.
We konden er niet achter komen.
Ja, wij konden er ook niet achter komen.
Nee, ik durf niet. Daarom zei ik ook in het net van ze moeten met elkaar blijven communiceren. Ja. En of dat nu met oortjes zijn of zonder oortjes. Dan moeten ze elkaar gewoon. Ze moeten elkaar toch opzoeken in de koers. Want dan zie je of je echt goed bent of niet goed bent.
In de ogen kijken toch?
In de ogen. Ja.
Wil je reageren op deze uitzending? Dat kan. Via Twitter zijn we te bereiken. Natuurlijk via @WillemDudok, @TimDeGier en @TonGarçon, waarvan de eerste O een 0 is.
Halleluja.
Te onthouden. En we hebben tegenwoordig ook een mailadres. Groetjes @deRodeLantaarnPodcast.nl. We zijn er spoedig weer en wel zondag met de voorbeschouwing op de Elite Mannenrace in Yorkshire. Ik dacht, ik doe hem niet weer helemaal. Kunnen we mooi een uur over Mathieu van der Poel praten? Ja, toch? En dank, Leontien.
Ja, graag gedaan.
So long,
chat. Super leuk dat je er was. Farewell.
I wish I could be in the south of France.
South of France.
In the south of France. Sitting right next to you.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs. Exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.